Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 48 en daarvan het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En wat er verder volgt, het eerste van Psalm 48. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het boek der psalmen en daarvan de 46e psalm. Wij noemen nu psalm 46, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we aansluitend zingen psalm 115 en daarvan het 6e vers.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Psalm 46, een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelfde verheffing, Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogste. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt. Aanschouwt de daden des Heren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 46, de versen 2, 3 en 6. 46 vers 2, laat vrij het schuim en zenat bruisen. want roerde wateren heven gruisen. Het derde, geen onheil zal de stad verstoren. En ook het zesde, de Heer, de goddelegerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Tijdens het zingen worden gecollecteerd voor de diaconie in de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. We zingen 46, 2, 3 en 6.
Thank you.
gemeente, de tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen. Uit Psalm 46 en daarvan het vijfde vers, het eerste gedeelte. Psalm 46 vers 5a, deze woorden. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Tot zover. Het gaat dus vanmiddag over de stad van God. En we willen daarop letten in een viertal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij haar eigenschappen. Wat moeten we daaronder verstaan? Onder die stad van God. En hoe openbaart die stad van God zich? In de tweede plaats staan we stil bij haar koning. Ja, dat was een stad in de oudheid. Elke stad ook zijn eigen koning had. Ook deze stad van God heeft ook een koning. In de tweede plaats staan we stil bij haar strijd. Want we lezen ook van wateren die bruisen. En van bergen die zichzelf verheffen. Enzovoorts. En de heidenen die raasden. En in de vierde plaats staan we nog stil bij haar blijdschap. De beekjes en rivier zullen verblijden. De stad Gods. Dus de stad van God. Haar eigenschappen, haar koning, haar strijd en haar blijdschap. De kerkvader Aurelius Augustinus heeft in de 5e eeuw een uitvoerige verhandeling geschreven over de stad van God, Civitate Dei. Eigenlijk schrijft hij daarin over twee steden, de aardse stad, waar eigenliefde en macht centraal staan, en de stad van God, waar het gaat om liefde, ja, om God zelf. Hij heeft ook geschreven hoe die twee steden zich met elkaar verhouden, die stad van God en die stad van de wereld. En nu gaat het in onze tekstwoorden, gaat het ook over een stad. Het gaat om de stad van God, die ook niet los kan worden gezien van de stad van de wereld. Ik kom daar straks nog nader op terug, want we lezen in de versen 3 en 4 ook van de aarde. Dan veranderde de aarde haar plaats en dan werden de bergen verzet in het hart van de zeeën, laat de water het bruisen enzovoorts. We lezen van die stad dat er ook sprake is van strijd, maar ook van blijdschap. We zullen eerst eens nagaan wat de eigenschappen van die stad van God zijn. Kun je die stad van God vergelijken met steden van vandaag aan de dag? Grote steden? Nee, dan moeten we eerder denken aan steden in de oudheid, steden ook onder Israël. We kennen allemaal van die steden die in de Bijbel genoemd worden. Denkt u maar aan Jeruzalem. Denkt u maar aan Jericho en andere steden. Die ook krijg voerden, oorlog voerden met elkaar. En elk van die steden had een koning. Maar die steden waren ook omgeven door muren en poorten. Door die poorten kon je de stad binnengaan. En die muren waren heel breed. In Jeruzalem kun je tot op de dag van vandaag op de stadsmuur wandelen. En de muren van Jericho die waren zo breed dat je zelfs met een paard en wagen op kon rijden. Dus wij moeten niet vergelijken met een stad zoals we vandaag aan de dag daarover spreken in ons land, in ons volk. Want die steden die hebben geen muren en geen poorten. Ja, vroeger wel. Er zijn er meestal nog wel restanten van over. Maar het gaat hier om de stad van God. En van die stad van God, daar zingt de dichter van Psalm 87 zeer heerlijke dingen van. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. En in het lied der verlosten, zoals we dat kunnen lezen in Jesaja 26 vers 1, dan lezen we het: in die dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. We hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. En in Psalm 48, de versen 2 en 3, daar vinden we ook iets over de eigenschappen van die stad. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad, onze Gods. Op de berg zijn de heiligheid, schoon van gelegenheid. Een vreugde de ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijde van het noorden de stad van de grote koning. De stad van de grote koning, daar heeft de Heer Jezus zelf ook nog aan herinnerd. Als hij spreekt over het zweren, dan zegt hij, je moet niet zweren, zelfs niet zweren bij Jeruzalem. De stad van de grote koning. Dus het gaat hier om de stad van God, om Jeruzalem. En als kanttekenaren die zeggen daarbij, dan moet je onder verstaan, Jeruzalem en voorts ook Gods kerk. Nou, dat we eronder Jeruzalem moeten onder verstaan, gemeente, in een lastige steen, zoals de profeet Zacharia daarover spreekt tot op de dag van vandaag. En de strijd die voortwoekert daar ook in het Midden-Oosten, staat ook Jeruzalem telkens weer centraal. Daar gaan we het vanmiddag maar aan voorbij. Maar het gaat hier met name om die geestelijke stad, Jeruzalem. Een stad niet met handen gebouwd, maar eeuwig in de hemelen. Dat Jeruzalem dat Johannes op Patmos zag nederdalen naar de hemel, dat nieuwe Jeruzalem waar God woont, is de stad waar God woont en waar hij ook zal wonen tot in eeuwigheid. En dan heeft die stad, die geestelijke stad van God, heeft bijzondere eigenschappen. Want immers muren en poorten, die dienden ergens voor. En een van die eigenschappen is dat je in die stad dus veilig bent. Daar zijn de inwoners veilig. Die muren en die poorten, die waren bedoeld om de vijand buiten de deur te houden. Er stonden ook wachters op de muren om de vijand te bespieden als hij een aanslag op de stad zou gaan doen. Maar nu is er geen aardse stad te vergelijken met de stad van God. Want de inwoners van de stad van God, die zijn veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. En de inwoners van een aardse stad, die zijn maar betrekkelijk veilig. De vijand die kan die muren omverwerpen, die kan die poorten barricaderen, die kan die poorten openen. En dan zijn de inwoners niet meer veilig. En als je nou buiten de stad van God verkeert, dan ben je ook niet veilig voor de vijanden die het op ons leven voorzien hebben. Maar in die stad, dan wordt het ervaren wat we lezen in het tweede vers. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. En de dichter van Psalm 125, die heeft er ook zulke heerlijke dingen over gezegd. Die heeft gewezen om die bergen rondom Jeruzalem. Zoals die bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid, lees ik in die psalm. Dat is een van de eigenschappen van die stad van God. Dat die veiligheid biedt voor de inwoners daarvan. Een tweede eigenschap is dat er ook sprake is van gemeenschap binnen die stad van de inwoners. De inwoners van die stad die vormen een gemeenschap, een gemeente. Nee, in aardse steden is er vaak allerlei sprake van verschil in politiek opzicht, in maatschappelijk opzicht. Dat is vandaag aan de dag nog zo. Zeker in een tijd die wij beleven, de tijd van individualisme, waar ieder zijn eigen voordeel zoekt. Maar in die stad van God is het heel anders. Althans, zou het heel anders moeten zijn. De apostel Paulus die schrijft ervan, één Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die er is boven allen in Efeze 4, vers 5. En de muren van die stad en die poorten van die stad, die dienen ook om die eenheid en die gemeenschap ook te bewaren. En nog een eigenschap van die stad van God, dat is dat daar rust heerst. Als je verkeert in de wildernis of in de woestijn, zoals Psalm 107 daarvan spreekt, dan behoor je bij degene die in de woestijn dwalen, in de weg van de wildernis en geen stad ter woning hebben. Dan ben je buiten de stad van God. Mag ik het zo zeggen, dan ben je buiten de kerk, buiten de vergadering van ware christgelovigen, die hun zaligheid buiten zichzelf zoeken in die enige ark der behoudenis, Jezus Christus en die gekruisigd. Dan heb je geen rust, de goddelozen. Dus die mensen die buiten de stad God zijn, die goddelozen, die hebben geen rust, zegt God. Er is ook in die stad liefde. Liefde onder de inwoners van die stad, onder elkaar. Nee, dat kun je niet van een aardse stad zeggen. Er is veel naijver, haat en nijd. Deze wereld als gevolg van de zonde, tweedracht. Maar in die stad van God is het zo anders. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen in het leven tot in der eeuwigheid. Dus die inwoners van die stad van God, die voldoen in beginsel weer aan de eis, God lief hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. En een eigenschap van die stad van God is ook de schoonheid daarvan. Dat hoorde wel reeds uit de 48e psalm van schoon van gelegenheid. De stad van de grote koning. Aardse steden, zeker oudere steden, die kenmerken zich ook vaak door prachtige oude gebouwen. Gebouwen van kunsten, van cultuur, dat zag de apostel Paulus ook in Athene toen hij de stad daardoor wandelde. Maar deze stad, die stad van God, die is ook schoon. Niet vanwege die gebouwen, maar weet u waarom de stad van God nou schoon is? Vanwege de schoonheid van de koning van die stad. Daarom is die stad schoon van gelegenheid. Een vreugde van de ganse aarde is de berg Sion. Is verschillende eigenschappen van die stad. Die de stad van God wordt genoemd. Dat brengt ons tegelijk bij onze tweede gedachte, bij haar koning. Het gaat dus om Sion. Sion, de berg van Jeruzalem, waarop later de tempel werd gebouwd. En die berg die heeft God begeerd tot zijn woonplaats, om al daar te wonen. En dat lezen in de 132e psalm. De Heere zegt, daar zal ik rusten tot in eeuwigheid. En daar is God in het midden van haar, zo lees ik in vers 6. God is in het midden van haar, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Daar woont dus de bewaarder Israëls, die niet sluimert en die ook niet slaapt. Daar is de Heere de schaduw aan de rechterhand van de inwoners. Hij bewaart hen vanaf voor alle kwaad. Hij zal hun uitgang en hun ingang bewaren tot in der eeuwigheid. Waar komt die stad eigenlijk vandaan? Nou, die stad van God, gemeente, die vindt zijn oorsprong in de stilte van de eeuwigheid. Die stad is immers door God zelf gefundeerd, gebouwd. Aardse steden Die worden gebouwd op een fundament, soms op palen. Maar voor de tijd. Want er is niets wat hier blijft. Alles gaat weer voorbij. Hele steden bestaan inmiddels niet meer. Maar die stad van God is van eeuwigheid gegrond. De Heere heeft Sion gegrond, zo lees ik bij de profeet Jesaja in het 14e hoofdstuk. Dus die stad van God die komt voort uit het eeuwige raadsplan van God. Die vloeit voort uit het soevereine welbehagen van God. Uit die eeuwige gedachten des vredes die hij heeft gehad ten opzichte van een verloren mensengeslacht. Om zich in het verloren mensengeslacht te verheerlijken in zijn goddelijke deugden. Zo zondaren te verkiezen tot het eeuwige leven, mensen die de lof des Heren zullen vertellen. Die in die stad van God zullen gaan wonen. Die daar een woonplaats krijgen. En niet ook aan de weet zullen komen dat het alleen genade is. Dat die stad er is. En dat de Heere mensenkinderen zondaren een plaats geeft in die stad. Gefundeerd op het vaste fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dat geeft ons tegelijk een antwoord op de vraag, hoe nu een mens een inwoner van die stad van God wordt of worden kan. Hoe een mens nu in de nabijheid van God kan komen. In Gods gemeenschap kan worden teruggebracht, met andere woorden. Hoe kom je in die stad? Met die hoge muren. Met die gesloten poorten. Want immers wij staan van nature allen buiten de stad van God. Want we hebben in het paradijs, hebben we God de rug toegekeerd. En de poort van de stad van God, het paradijs, is tot in alle eeuwigheid toegesloten. En die kan een mens tot in de eeuwigheid nooit meer zelf openen. Die wordt bewaakt, het vlammenglemmen van een zwaard, door die cherub die die poort van die stad bewaakt. En we hebben het verdiend, gemeente, u en ik, dat wij voor altijd buiten de stad van God gesloten zullen blijven. Altijd zonder God, zonder Christus, zonder hoop, om eenmaal weg te zinken in het eeuwige verderf, in de eeuwige rampzaligheid. Daar waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En waar er nooit meer enige hoop op verlossing, op bevrijding zal gevonden worden. Zo leeft de mens van nature buiten de stad van God. En dan kun je wel proberen om over die hoge muren heen te klimmen. Maar dan ben je een dief. Dan ben je een moordenaar. Zei de Heer Jezus zelf. Is er dan geen toegang tot die stad van God? Nou, als die er niet zou zijn, dan zou ik maar beter kunnen stoppen. Maar die toegang die is er. Er is een deur tot die stad. En wat is die deur? Wie is die deur dan? Ik ben de deur. En die door mij ingaat, die zal behouden worden. En die zal weide vinden. Christus is de deur van de schapen. Maar nu is het met de mens net als met die torenbouwers van Babel. Die zeiden, laat ons voor ons een stad bouwen. Een toren bouwen. Die tot in de hemel zal reiken. Die mensen hadden ook geen behoefte aan de Heere. Dachten het allemaal zelf te kunnen doen. En u en ik, laten we maar eerlijk zijn, gemeente, we hebben van nature geen enkele behoefte, geen begeerte om in die stad van God in te gaan, omdat we het zo goed naar ons zin hebben in deze wereld, in die stad van deze wereld. Omdat we daarin ons vermaak vinden. Voelen we ons thuis in die stad van de wereld, terwijl we niet beseffen dat dat de stad van het verderf is, waar we uitgeleid moeten worden. En daarvoor is het licht van de Heilige Geest nodig om onze ogen ervoor te openen. En dan kun je wel proberen om jezelf op te knappen, om zo misschien een recht te verwerven om die stad binnen te gaan. Je kunt misschien wel allerlei bijzondere werken verrichten om God tevreden te stellen en te kunnen zeggen, dan heb ik toch eigenlijk wel een toegang tot die stad verdiend. Door al mijn inspanningen, door mijn ijver voor Gods huis, door allerlei activiteiten die ik mag ontplooien, door mijn gebeden, door mijn tranen, door mijn, hoe noemt u het allemaal maar op, gemeente. Maar geen vlees zal gerechtvaardigd worden door de werken van de wet. Ik ben de deur. En die door mij ingaat, die zal ingaan en uitgaan en die zal behouden worden en weide vinden. Alle wegen die een mens bedenkt om die stad binnen te gaan, om door die poort te kunnen gaan, al die wegen van de mens uit die worden door de Heere afgesneden, één voor één. Er blijft maar één weg over. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven. Die zal in die stad ingaan als een inwoner van die stad. Ik kan het ook met andere woorden zeggen. Wij moeten wederom geboren worden. Indien iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En die wedergeboorte, dat is het werk van de Heilige Geest. En wat doet die Heilige Geest dan? Wel, die zoekt mensen op die nog buiten die stad van God leven. Die het daar zo goed naar hun zin hebben. Buiten die stad van God. Die niet vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Die niet zien dat ze zo nameloos ongelukkig en ellendig zijn. En onderweg naar de eeuwige rampzaligheid. Ja, dat horen ze wel. Zonder de bediening van het woord mogen verkeren, maar we schudden het van ons af en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar zie, het is die geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die geest die zondaren opzoekt, die daar liggen vertreden op het vlakke van het veld in hun geboortebloed, en die hen toeroept, leef. Leef in uw bloeden, ja, leef. Die maakt levend. Die maakt van dood. Maakt die levend. Die geest die gaat overtuigen van zonde. Van gerechtigheid en van oordeel. In de eerste plaats van zonde. Opdat we de toren van God over de zonde zouden gaan ontvlieden. Want die toren van God die zal ons. Die zal ons treffen, gemeente, als we onbekeerd voortleven en als we onbekeerd sterven. Als we buiten die stad van God blijven, en dat hebben we verdiend, heeft het u wel eens aangegrepen? Heeft het u wel eens heilig onrustig gemaakt? Heeft het u wel eens onroepen en schreeuwen aan de troon van Gods genade? Omdat de nood van uw leven u drong om geweld te doen op het koninkrijk der hemelen. Want de geweldigers die nemen dat koninkrijk met geweld. Zei de Jezus gezegd, ja, dat is ook waar. Niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar ze gaan geweld doen op het koninkrijk. De hemelen moeten verlost worden voordat het uur aanbreekt dat de genadetijd voorbij is. Want als de genadetijd voorbij is, ja, dan kom je nooit meer in die stad van God. Dan is het voor eeuwig kwijt, voor eeuwig voorbij. En als het dan eeuwig wee moet zijn, dan zal het u tot in alle eeuwigheid aanklagen dat u aan die stad van God voorbij bent gegaan. Dat u die stad van God niet hebt gezocht. En u zegt de Heere, die zegt het vanmiddag nog, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen die zullen u worden toegeworpen. En de Heere die zegt het zelf. Zoekt. En je zult vinden, klopt. En u zal worden opengedaan. En nu zegt u misschien wel bij uzelf, dat is toch wel een beetje activistisch. Want wie zoekt er nou? Wie zoekt er nou de Heere? Er is niemand die naar God vraagt, niemand die naar God zoekt, ook niet tot één toe. En daar weten Gods kinderen ook van. Als de Heere niet naar hen zou hebben omgezien, zouden ze nooit gaan zoeken. Zouden ze nooit op die deuren van die stad van God hebben geklopt. Maar zie, zo maakt de Heere, die maakt zoekend, en dat doet hij door de prediking van het woord. Door de dwaasheid van de prediking. Wil de Heere dat woord gebruiken om zondaren stil te zetten op hun levensweg, om ze te treffen in het hart, omdat ze net als die pinksterlingen gaan roepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Nee, beste mensen, mensen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben en die menen alleszins godsdienstig te zijn in eigen oog, die zoeken niet, die kloppen niet. En weet u wie er kloppen op de deur, op de poort van de stad van God, op de poort van het koninkrijk? Goddelozen. Hoeren en tollenaren. Zondaren. Die moeten zeggen, rust nog vrede wordt gevonden in mijn been door mijn zonden. Die krijgen dat koninkrijk nodig. En die koning, die zegt tegen die armen, tegen die goddelozen, tegen die hoeren en tegen die tollenaren, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar weet, gemeente, ook dat woord van de Heere, dat nodigende woord van de Heere, komt tot alle mensen die onder het woord verkeren. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar er komt een tijd dat de roepstem zal ophouden. Het kan soms zo dichtbij zijn. En dan wordt de poort tot die stad, die wordt voorgoed gesloten. En dan zult u te vergeefs roepen, doe ons open. Doe ons open. Maar er zullen al degenen buiten de stad met hun meester, de duivel, worden weggeworpen. In de buitenste duisternis, daar waar zal zijn winning en knes in de tanden. En die koning van die stad, die roept het ons nog toe, wend u naar mij toe, wordt behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want die koning van die stad, die heeft alles aangebracht wat tot ons geestelijk welzijn nodig is. Alles heeft hij verworven. En die vruchten, die schenkt de Heere uit genade alleen aan armen en verlorenen en zichzelf. Daarvoor kwam die koning, die heerlijkheid had bij de Vader eer de wereld was, op deze aarde, om onze menselijke natuur aan te nemen, ons vlees en ons bloed, om plaatsbekledend te lijden en te sterven. Daarvoor ging deze koning de weg van vernedering tot de verhoging, door de dood tot het leven. Want hij heeft immers de dood, het graf en de hel overwonnen. De koning van die stad van God, Christus. De koning der koningen en de Heere der Heeren. Hij heeft het immers uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. En hij heeft alles aangebracht wat nodig is om wel getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En hij bestuurt en hij regeert ook die stad en de inwoners van die stad van God. En hij houdt dat volk dat door de enge poort van die stad is ingegaan, houdt hij dat volk in stand. En laat ook niet toe dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Waarom niet wel, gemeente? Omdat zij het eigendom zijn van hem. Hij heeft hen gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Ze zijn zijn onvervreembare eigendom. En wat nu je eigendom is, dat bescherm je toch. Dat wil je bewaren voor de aanvallen van buiten. Nou, dat doet Christus des te meer. Hij kocht zijn kerk met de prijs van zijn dierbaar bloed. En daarom zullen ze eenmaal met hem regeren tot in alle eeuwigheid. En hem ook de eer toebrengen die hem alleen toekomt. Want dat zegt de Heere zelf: dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En in die stad van God, daar zingt de dichter van, daar zal het gejuich ten hemel reizen. Omdat zulke zegeningen, voortvloeiende uit dat genadeverbond, hen toekomen en hen geschonken worden. Dan zingt de dichter, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Dat is de toekomst. Maar het gaat de gemeente niet buiten de strijd om. Je hoort kinderen ook moeten ondervinden. Ja, die stad die wordt wel door die koning bewaard tot de dag van de volkomen zaligheid. Johannes die zag dat ook op Patmos. Ik heb er reeds op gewezen, die stad neerdalen van God uit de hemel. Stad versierd, toebereid als een bruid voor een man versierd. Maar Johannes wist ook, en het was ook aan Johannes geopenbaard, dat er heel veel strijd aan verbonden was. Veel vijanden zijn er op de been om die stad van God te verwoesten en om de inwoners van die stad tot vertwijfeling te brengen en te doen omkomen. Dat is onze derde gedachte, maar laten we eerst maar zingen. Psalm 108. Psalm 108 en daarvan het zesde vers. Wie heeft mij zoveel heil bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad, o God, die ons verstoten had? Gij die met onze legerschaart en strijd niet uittoogt in het gevaar, o God, wiens gramschap ons deed vrezen, wiens gunst ons troost, zult gij het niet wezen. 108, vers 6. de stad van God, haar eigenschappen, haar koning en in de derde plaats haar strijd. Er wordt in ons tekstwoord gesproken over beekjes van de rivier. Dat roept een heel lieflijk beeld op. Maar daartegenover zijn er de wateren die bruisen, die beroerd worden. Bergen die daveren door dezelfde verheffing. Men ziet op al die aanvallen die tegen die stad Gods worden beraamd. De vijanden die proberen die stad van God aan te vallen en te verwoesten, te vernielen. En de inwoners van die stad alsnog mee te sleuren in het verderf. En die aanvallen van die vijanden die zullen voortgaan tot het einde van de tijd, tot de jongste dag. Maar al die vijanden, die zullen onder de voeten van de koning van die stad eenmaal verpletterd worden. Wat zijn het dan voor vijanden waartegen gestreden moet worden? Nou, sommige paar dingen daarvan noemen, gemeente. In het voorgaande hebben we, misschien denkt u wel een wat ideaal beeld van die stad, u getekend in de eigenschappen en ook in de koning van die stad. Maar als het nou goed is, dan regeert in die stad de waarheid. Gods woord is immers de waarheid. Dat is het kompas voor de inwoners van die stad, de waarheid. Buiten die stad regeert de leugen. Daar is de leugenaar van de beginnen op de been. Die leugenaar van de beginnen zegt tegen die mensen allemaal buiten de stad. Hij zegt, je moet het woord van God niet geloven hoor. Geloof nou maar niet dat het waar is dat God de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen. Geloof het maar niet dat het waar is dat wij zo nameloos diep gevallen zijn. Dat we onszelf daar nooit meer uit zullen kunnen oprichten. Geloof het maar niet dat het zo erg is met de mens. Dat we nu een kind van de toren zijn, kind des torens, die in het rijk van God niet kan komen, tenzij. Het is helemaal niet nodig. En die leugenaar van het begin, die zegt, kijk maar om je heen. Allemaal buiten die stad. Er zijn nog wel heel veel mensen die naar de kerk gaan. Maar die kerk die wordt steeds kleiner, minder, is een slinkende minderheid. Ook in Nederland. Waar zijn er nog mensen die zich willen laten leiden door de waarden en de normen van Gods woord? En die zich door het woord willen laten gezeggen? Waar zijn er nog mensen die verlegen zijn om onderwijs vanuit het woord? En zegt hij dat in het bijzonder tegen de jongen, tegen de jeugd. Als je nou om je heen kijkt, dan zie je zoveel mensen zonder dat woord. En dan gaat het ook goed bij. Die hebben misschien soms nog wel meer voorspoed in het leven dan wij die wel naar de kerk gaan. Dan mag je dit niet. En dan mag je dat niet. Is dat verboden. En in strijd met Gods woord. En die mensen in de wereld die leeft vrolijk en prachtig. Elke dag weer opnieuw. Eten, drinken, vrolijk zijn. Ja, die weten ook wel dat hij morgen sterven kan. Sterven moet. Dat het ook kan als op jonge leeftijd. Ook als je nog een ongeluk wordt weggenomen. Zoals ik gisteren nog hoorde. Een jongen van 19, van 18 jaar. Het verkeer omgekomen. En anderen zwaar verwond. Nou zegt die leugenaar buiten de stad van God. Die zegt heel veel mensen die hebben de godsdienst al lang vaarwel gezegd. En in die stad van God. Ja, daar kom je toch maar zomaar niet in. En zo zegt de wereld, die zegt zoek het maar bij mij. Er is nog zoveel te genieten en die wazige dingen van stad van God en van een koninkrijk en van het wonen bij de Heere van eeuwig leven, daar kun je toch vandaag aan de dag niet mee uit de voeten. Mens leeft ook maar één keer. Wij gaan uit in de stad en we leven ons uit in de stad. Ja, zegt u, maar die vijanden, die hebben het toch niet voor het zeggen, want de inwoners van die stad, die zijn toch veilig? Die hebben toch gestreden om die stad binnen te gaan? Daar strijd aan verbonden. En ze mogen toch weten te behoren bij die stad van God, bij de inwoners van die stad. Ja, gemeente, toch strijd. En waarom geeft de Heere, geeft de koning van die stad die inwoners dan te strijden? Wel, om ze te oefenen in leidzaamheid. Om ze zo te oefenen, zodat ze leren minder worden in zichzelf. Opdat de koning van die stad alles wordt. Ga dus hier oefenen om hen te beproeven. Opdat het geloof gesterkt mag worden. En de kennis van Christus mag worden vermenigvuldigd. En dat de Heer hen beproeft. Dat doet hij niet uit lust tot plagen, maar al tot hun nut, opdat ze de heiligheid van Christus deelachtig worden. Er kan heel veel strijd zijn in het leven van Gods kinderen. Als de Heere zijn aangezicht gaat verbergen, dan worden ze verschrikt. Dan kunnen ze het eigenlijk maar niet meer bezien dat ze nog behoren bij die inwoners van de stad van God. Als er dorheid en dodigheid in het leven is, in het geestelijke leven. Als het hen bezet en een weg die de Heere met hen houdt gaat. Over paden en wegen die ze niet gewild en die ze niet gekend hebben. Kan het zijn dat er geen houvast meer is. Geen houvast meer aan hetgeen wat er in het leven gebeurd is. Dat het duisternis is. En dat ze die woorden van de profeet zo verstaan. Wie is er onder uw lieden die de duisternis wandelt en geen licht heeft? Maar dat vertrouwen op de Heere en het steunen op hun God soms zo ver is weggeweken. Als er verachtering is in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, al die wereld weer zo trekt en dat de zonde weer zo oprijst in dat verdorven bestaan. En geen kracht is om jezelf daartegen te wapenen. Wel, dat doet de Heer allemaal, opdat het waar zal worden, waarvan Johannes in een van zijn brieven heeft geschreven: kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorsprong bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, daar moet u zijn, bij hem alleen. Hij is de verzoening voor al onze zonden. Strijd, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, gemeente, maar dat laat de tijd niet toe. Strijd tegen die driehoofdige vijand die het leven ook zo zuur kan maken. In het leven van Gods kinderen. De wereld, de duivelen, een eigen verdorven bestaan. Maar de Heere laat het soms lange tijd toe. Omdat ook Gods kind in die onmacht en in de onmogelijkheid de toevlucht leert nemen tot die enige bron van leven en van zaligheid, Jezus Christus. En die gekruisigd, die de strijd alleen heeft gestreden. En niemand van de volkeren was met hem. Dat is een strijd. Die gestreden moet worden. Maar nu is er één, die heeft ook de overwinning behaald. De koning van de kerk is de overwinner in de strijd. En die geeft ook zijn volk de zegen. En dan nog tenslotte, de stad van God en haar blijdschap. Ondanks het bruisen van de rivieren. Ondanks dat daveren van de bergen. Die het verwoestende werk doen. Is het toch blijdschap in die stad. Want de beekjes der rivieren zullen verblijden de stad Gods. En vanmorgen hebben we die blijdschap stilgestaan met die geestelijke blijdschap. De dichter die blijft hier bij het beeld van water. lieflijke beekjes die zo haak staan op die bruisende water en in die daverende bergen. Dan moeten we dat in de eerste plaats maar geestelijk verstaan. Onze kanttekenaren die wijzen wel op een paar rivieren daar van Jeruzalem. Maar gemeente, dat is maar zeer betrekkelijk, want in Jeruzalem vind je eigenlijk nauwelijks rivieren en zeker geen beekjes. En zo zien we in onze gedachten, zien we die stroompjes zien we gaan door de stad van God. Die brengen geen verwoesting met zich mee. Maar die brengen blijdschap met zich mee. Wat is dat voor blijdschap? Wel, wat voeren die beekjes van de rivier, wat voeren die met zich mee? Wel, kennis van God en van goddelijke zaken. Kennis van het werk der zaligheid. Door de drieënige God uitgedacht, vervuld en toegepast. Van God de Vader die verkoor, van God de Zoon die zijn kerk kocht, en van God de Heilige Geest die Christus verheerlijkt in een zondaarshart. En nu zal ik vanmiddag niet alle eigenschappen van God opnoemen, gemeente, maar het gaat in het bijzonder om die genadegaven, of de genaden die Christus verworven heeft. Want Hij is het die door de woeste baren en brede stromen ons een pad baande. En dat pad had God is reeds uitgedacht in de eeuwigheid. En dat pad daar is Christus gegaan, een pad van lijden en van sterven. Zo krijgt Gods barmhartigheid gestalte in het leven van zondaren, die Christus worden ingelijfd en die door het geloof de gerechtigheid die Christus verworven heeft mogen ontvangen en ook mogen omhelzen, als hadden ze zelf alle gerechtigheid en als hadden ze alle gehoorzaamheid vervuld. Een van onze verklaarders die zegt: die beekjes der rivier die brengen blijdschap, omdat ze met zich meevoeren al de verdiensten van Christus. En daar verblijden de inwoners van die stad zich over. En als ze zien op hem alleen en op zijn weldaden, dan wordt het hart alleen maar meer vervuld met een verlangen naar hem. Wordt het hart heilbegerig gemaakt. Wordt het lied geboren in het binnenste. Hart vervuld met heilbespiegeling om het schoonste lied van die koning te zingen. Het lied van dat dierbare lam Gods dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Dat hij voor hen op Golgotha is gestorven. Dat hij voor hen de dood is ingegaan. De toren van God heeft gedragen waardoor zij voor eeuwig hadden moeten omkomen. Al die beekjes die zien op dat plaatsbekledende werk van de Heer Jezus Christus. Christus in zijn vernedering, Christus in zijn verhoging, zijn hemelse en dus ook een geestelijke blijdschap die alle verstand verre te boven gaat. Dat werk zien niet alleen, die beekjes zien niet alleen op het werk van de Vader en van de Zoon, maar dat zit ook op het werk van de Heilige Geest. En gemeente, dat werk van de Heilige Geest, dat kan zo worden tegengestaan. Waardoor die Heilige Geest ook bedroefd wordt. Of waardoor hem in dat beeld van die beekjes van die rivier te blijven. Waardoor die beekjes niet vrijheid kunnen doorstromen. Allerlei tegenstand ontmoeten op het stromen door die stad van God. En wat zijn dat dan voor zaken die die beekjes tegenkomen, waardoor de geest bedroefd wordt? Wel, als Gods kinderen het zo kunnen doen met hetgeen wat er in hun leven gebeurd is. Als ze daar zo op kunnen rusten. En als er geen verlangen is naar meerdere kennis van de gezegende middelaar God en de mensen. Als ze er genoeg aan hebben dat de Heer hen heeft stilgezet op hun levensweg. Dat ze iets hebben mogen zien van de weg ter ontkoming. Maar waar die vastheid en die zekerheid ontbreekt. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En die Geest zegt, zoek toch de dingen die boven zijn. En bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand Gods. Die dingen van beneden, die gaan allemaal voorbij. Dan kunnen die wateren, die beekjes van de rivier, die kunnen niet vrij uitstromen. Dat is ook het geval, gemeente, als Gods kinderen zo weinig hemelsgezind zijn. Als ze aan de aarde flessen gelijk zijn geworden. En als ze dan zo gemakkelijk onder kunnen leven. En dat niet het verlangen is om eenmaal altijd bij de Heer te zijn. Niet het uitzien. Niet dat pelgrimsleven wordt gekend. Maar de Heilige Geest bedroeft. En die Heilige Geest die wil niets liever dan dat die beekjes der rivier de harten van Gods kinderen zullen bevochtigen en zullen opvoeden. En dat ze daardoor geschikt zullen worden gemaakt voor het koninkrijk der hemelen. Om daar te zijn waar God zal zijn in alles en in allen. Die Heilige Geest die wordt zo bedroefd als ook gehoor wordt gegeven aan de influisteringen van de vorst der duisternis. Die zegt, ik heb geen heil bij God. Het is te vergeefs om God te dienen, hou er maar mee op. En dan toch God niet te kunnen loslaten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die Geest in al de waarheid leidt. Want die Geest die overtuigt niet alleen van zonde. Maar die Geest die gaat ook overtuigen van gerechtigheid. En van oordeel dat de overste van deze wereld geoordeeld is. De blijdschap die door de beekjes van deze rivier worden meegevoerd en die de harten van de inwoners van de stad van God verblijden met een geestelijke, met een hemelse vreugde, zelfs zover dat ze mogen weten, zoals onze vaderen dat in de Dordtse leerregels uiteen hebben gezet, dat ze met een geestelijke blijdschap en met een geestelijke vreugde mogen weten dat ze mogen behoren bij dat volk dat van eeuwigheid verkoren is. Omdat ze bij zichzelf de vruchten van de verkiezing waarnemen. Die droefheid naar God. Berouw over de zonden. Zoeken en hongeren naar de gerechtigheid in Christus. Wat zou, gemeente, die blijdschap in het leven van Gods kinderen meer worden gevonden? Als ze zouden beseffen dat die beekjes nou nooit zullen stoppen. Dat het water van die beekjes altijd weer doorstroomt. En dat het water van die beekjes overvloedig is. Omdat Christus een volkomen verzoening is. Voor al onze zonden. En die in mij gelooft, zo heeft hij gezegd, die zal nimmer meer dorsten. En die daar deel aan mag hebben, door het geloof, heeft Christus gezegd, dan zal dat in hem worden een fontein van levend water. Wat spreken zal dat in het eeuwige leven? Wat zou er meer blijdschap in het leven van Gods kinderen gevonden worden als ze zouden beseffen dat die beker zich door niets en door niemand laten tegenhouden. Ja, die worden soms wel opgehouden, maar niet tegengehouden. Dat is onmogelijk. Gods werk laat zich immers niet tegenhouden. En die beker staan ook nooit stil. Want die worden niet gevoed zoals bekers in het natuurlijke uit een wel, uit een bron. Maar die bekers die worden gevoed, die vloeien voort uit God zelf. Uit dat eeuwige welbehagen. Nooit kunnen die beekjes worden tegengehouden. Daarom heeft de apostel ook opgeroepen om zich te verblijden in de Heere alleen. En er is er zo vaak droefheid ook in het leven van Gods kinderen. Over de zonde, over die aanklevende, inklevende verdorvenheid. En toch, gemeente, daar mag ik vanavond toch wel mee eindigen. De Heer heeft gezegd, zalig zijn ze die treuren. Want zij zullen vertroost worden. David had alle reden om bedroefd te zijn. Vanwege de zonde met Batseba. Toch kon hij niet buiten die blijdschap. Buiten die geestelijke blijdschap. Geef mijn gemoed dat nu angstvallig vreest. De blijdschap weer. Zo heeft hij gezongen. En de discipelen hebben het gehoord uit de mond van de meester zelf. Gij dan hebt nu wel droefheid. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden en die blijdschap die zal nooit meer van u worden weggenomen. Ik zeg het nogmaals, velen die zoeken de vreugde en de blijdschap in deze wereld. Maar vergis u niet, als zou je nou je hele leven bedroefd moeten zijn over de zonde, straks, of als de poorten van de gerechtigheid zich voor dat arme, voor dat zo vaak bedrukte, door onweder voortgedreven volk zullen openen. Dan zullen ze ingaan in de eeuwige vreugde huns heren. De voorsmaken daarvan mogen ze wel eens ervaren, ook aan deze zijde van het graf. Maar het is het maar beginsel. Het beginsel van die eeuwige vreugde, die straks volmaakt zal zijn. Onbepaald, dan zullen ze huppelen van zielenvreugd, daar ze een wens verkrijgen. Amen. Onze slotzang is van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij een wens verkrijgen. Het tweede van Psalm 68. ontvang nu de zegen des Heren. Ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.